Gemeente, ouderen en jongeren, luisteraars thuis, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Genesis 45, vers 25 tot 28. En Genesis 45, vers 1 tot 7 en 28 tot 30. De collecte in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kas, met name de onderlinge bijstand en advies, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding op deze dienst zingen wij Psalm 33, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben net twee verzen van Psalm 33 gezongen en we zingen opnieuw twee verzen van deze prachtige psalm. Nu het vijfde en ook het tiende vers. Het vijfde vers, geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En zijn machtig arm beschermt de vrome, het tiende vers, en redt hun zielen van de dood. Beleiden, dat is naspreken wat de Heere voorzegt in zijn woord. De kerk heeft dat mogen doen al eeuwenlang. Wij doen het elke zondagmiddag ook, niet als ritueel, als gewoonte, maar om in te stemmen met dat wat de kerk beleidt van alle tijden, van alle plaatsen. We doen het ook vanmiddag. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heer mijn God en mijn zang klim op naar het hemelhof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren werd uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd, ja, nedergedaald is ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en ook de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses, van het lichaam. Als de Heere Jezus straks terugkomt, dan zullen alle lichamen verrijzen die nu gestorven zijn. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij het Oude Testament en wel bij Genesis 45 en lezen dan de verzen 25 tot en met 28 en we lezen ook uit het volgende hoofdstuk Genesis 46 de verzen 1 tot en met 7 en 28 tot en met 30. Een vervolg in de geschiedenissen van Jozef. Genesis 45 vanaf het 25e vers. Ze trokken weg, die broers van Jozef, uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. En toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagen zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. En daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En de Heere zei: ik ben God, ik ben de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. En ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die ze in het land Kanaan verworven hadden, die namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan. Jacob en heel zijn nageslacht met hem. En zijn zonen, zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. En dan vanaf vers 28. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Goshen. En toen ze in het land Goshen aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goshen zijn vader Israël tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en hij huilde lange tijd aan zijn hals. En toen zei Israël tegen Jozef: nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Tot zover. Voordat we deze geschiedenis met elkaar overdenken, willen we eerst de Heere bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Altijd onmisbaar om het woord te kunnen verstaan en te kunnen verkondigen. We willen samen ook de Heere dank zeggen. De dankzegging doen voor het feit dat Joanne Veenstra na 4 maanden studie weer veilig thuis is. We bidden ook of de Heere haar verder zegenen wil bij de studie die ze nog verder vervolgen zal. We zijn ook dankbaar dat onze broeder en zuster Willem en Annie de Kruif in de afgelopen week mochten herdenken 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden. Ze hebben vrijdagmiddag ook een bijzonder moment mogen beleven met velen, waarin we ook de dank al verwoord hebben. En we willen samen ook voorbeden doen. Wij willen samen voorbeden doen voor broeder Teunis van Delen, die in de komende weken een operatieve ingreep zal moeten ondergaan in het ziekenhuis. We willen denken aan Dirk-Jan en Laurette Hazendonk, want bij een ongeluk in België is een nicht van Dirk-Jan en Laurette omgekomen in de leeftijd van 21 jaar. Dat is in het verkeer gebeurd. Het waren jongeren die er vanwege scouting waren en 4 van hen zijn in het verkeer omgekomen en 1 van de omgekomen is dus een nichtje van Dirk-Jan. We willen ook voorbeden doen voor de Bijbelweek en voor het kerkkamp. En bijzonder is dat er ook vanuit de poster activiteiten zullen worden ontplooid in de komende week. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen daarover. Laat het aangezicht van de Heere zoeken in dankzegging, in gebed. Uw grote naam willen wij danken, Heere. Nu we zo vanmiddag weer bij elkaar zijn, u heeft ons willen sparen en bewaren. Wat is het goed om elkaar zo weer te mogen ontmoeten. Maar heren, we weten dat dat ook bijzonder is. Dat dat niet vanzelf spreekt. We hebben net gehoord ook van wat er gebeurd is. En in de familiekring van Dirk Jan en Laurette, dat er een nichtje zo onverwachts in het verkeer omgekomen is. 21 jaar. Wat is het aangrijpend. Heren, we bidden om troost voor de familieleden. Wilt u in deze ontzettend moeilijke omstandigheden bij hen zijn? Maar het doet ons allemaal weer beseffen, heren, we maken allemaal deel uit van het verkeer. En we moeten allemaal weer beseffen hoe bijzonder het is als we bewaard blijven. Dat niet vanzelf is. En dat u daarvoor alle eer en dank toekomt. En dat willen we vanmiddag ook samen verwoorden. We bidden ook, heren, voor allen onder ons die op dit moment nog met vakantie zijn. Wil ze dan ook niet alleen een goede tijd geven, maar ook weer beveiligen. Ze straks veilig weer thuis mogen komen, in ons midden weer hun plek mogen gaan innemen. Heren, we zeggen uw naam dank voor al uw zegeningen, al uw weldaden. We zijn ook dankbaar dat Joanne Veenstra weer in ons midden is. Joanne die in de afgelopen 4 maanden... in Duitsland is geweest vanwege haar studie. En ze heeft, zoals ze dat zelf verwoordt, ook een hele goede tijd mogen hebben. Ze is dankbaar voor de afgelopen maanden. En we willen u ervoor erkennen. En heren, wilt u verder ook met Joanne zijn. U weet wat nodig is bij de vervolgstudie. Wil haar blijvend uw zegen doen ervaren. We mogen samen vanmiddag ook heel in het bijzonder uw naam erkennen, heren, voor het feit dat u onze broeder en zuster Willem en Annie de Kruif dat grote voorrecht hebt doen beleven, dat ze samen met kinderen en kleinkinderen erbij stil mochten staan. 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden geweest. 40 jaar door u gespaard, door u gedragen. Uw trouw is groot. Zo mogen ze dat samen ook beleven. En vrijdagmiddag was het zo'n goed moment om daar in dat kerkje van Kesteren ook dat zo te verwoorden. En om samen ook te zingen tot eer van uw naam. Heren, aanvaard onze dank en wil onze broeder en zuster ook in de komende tijd uw onmisbare zegen blijven geven. Wilt u hen zegenen, maar ook hun kinderen en ook hun kleinkinderen. We dragen ze van harte aan u op. We willen samen vanmiddag voorbeden doen voor onze broeder Van Delen. Die komende week naar het ziekenhuis moet voor een operatieve ingreep. En wilt u alles wel maken? We dragen hem van harte aan u op. Dat hij het mag ondervinden dat u bij hem bent. Dat hij alles in uw handen kan overgeven. En maak alles wel, heren. En dat de behandeling ook werkelijk het doel mag hebben dat we voor ogen hebben. Wees hem en zijn vrouw bijzonder goed en nabij. We willen samen ook voorbeden doen, heren, voor de Bijbelweek. En voor het kerkkamp dat in de komende week zal beginnen. Wat is dat toch bijzonder dat dat mag gebeuren. Dat al deze dingen die gericht zijn op onze jonge mensen en ook jonge mensen van buiten. Dat die mogen gebeuren. Dat uw naam zo wordt verkondigd. En dat vraagt om uw zegen. En daarom willen we ook bidden of u die zegen wilt geven. Met allen die daar werkzaam in zijn en hun krachten aan geven. Het mogen ondervinden dat u hen daarbij helpt. Maar wilt u ook uw zegen doen ervaren. Wat zou het heerlijk zijn. Dat het woord als dat goede zaad vrucht gaat dragen. En dat mensen, jonge mensen, de Heer Jezus mogen leren kennen. Als zaligmaker. Als Heren, we zijn dankbaar dat er ook vanuit de postergemeenschap in de komende week ook activiteiten in dat kader zullen worden ontplooid. En ook dat wacht op uw zegen. En we bidden daarom. En zo komen we samen tot u aan het begin van deze dienst. We zeggen u namelijk moedig dank, nogmaals, voor al de weldaden die we uit uw hand ontvingen. En we bidden om uw blijvende zegen. We bidden om uw zegen over de verkondiging van uw woord in het bijzonder. Alleen in afhankelijkheid, ziende op hem, die aan uw rechterhand, als de koning zit die alles in zijn handen heeft. En die bovenal als de hoge priester daar is, die voor ons bidt en die ons ook al het goede wil geven wat we nodig hebben. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 37, het derde en het negende vers, dat willen we met elkaar gaan zingen voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord. Het derde vers, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, maar hou in uw weg het oog op God gericht. En het negende vers, Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Overdenken de geschiedenis die we gelezen hebben en het uitgangspunt is het 30e vers van hoofdstuk 46. Toen zei Israël, dat is die nieuwe naam voor Jacob, weet je. Toen zei Israël tegen Jozef: nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft toch. We zingen het zesde vers van Psalm 16 daarna. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugt. Gemeente, toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, toen was dat wel een heel emotioneel moment, hè? Voor Jozef zelf in de allereerste plaats. En er staat, hij huilde luid. Zo luid, dat de Egyptenaars en het huis van de farao het konden horen. Maar het was niet minder een ontzettend emotioneel moment, ook voor de broers natuurlijk. Wat ze ook verwacht hadden, dit nooit. Die strenge onderkoning, waar ze al zoveel mee beleefd hadden, het bleek hun bloedeigen broer. En ze hadden het niet gezien of gehoord. En toch, het was niet alleen maar blijdschap in hun hart toen ze erachter kwamen. Die onderkoning, dat is nou onze Jozef, dat is onze broer. In de eerste plaats was er schrik, want ze dachten, wat hebben we hem allemaal niet aangedaan? En ze dachten, nou wordt de rekening ons gepresenteerd. Wacht maar. Maar het bleek gelukkig mee te vallen. Jozef zag alles in een hoger licht. En dwars door alles heen had God ervoor gezorgd dat zij en dat ook hun nageslacht in het leven zouden blijven. Want omdat Jozef daar nou was in Egypte, daarom was er koren. Daarom konden ze in de dagen van de hongersnood blijven eten. Tijdens die ontmoeting, die emotionele ontmoeting met Jozef, heeft Jozef ook tegen hen gezegd: nu moeten jullie vader Jacob gaan halen, want die moet hier komen. En jullie mogen dan ook komen met jullie gezinnen en dan moeten jullie gaan wonen in het land Goshen. Dat is daar in het noorden, dat is een vruchtbaar gebied. Hè? En dan zie je aan het einde van hoofdstuk 45 dat die broers inderdaad weer teruggaan naar Kanaan. Dat ze bij Jacob komen en dan vertellen ze hem het goede nieuws. Vader, echt waar, Jozef leeft nog. Nou, hij kan het amper geloven. Maar hij laat zich uiteindelijk overtuigen. En in hoofdstuk 46 lees je dat ze dan met elkaar, hè, Jacob met het hele gezin en met allen die erbij horen, op weg gaan naar Egypte. En uiteindelijk vindt dan die emotionele ontmoeting plaats tussen Jacob en tussen Jozef, die voor beiden van geweldig groot belang is geweest. We willen vanmiddag ons buigen over deze geschiedenis. Ik heb als thema gekozen en dat is ook eenvoudig te begrijpen en te onthouden. Jacob ontmoet Jozef. Jacob ontmoet Jozef. Ja, gemeente, Jacob was bijzonder blij toen hij al die broers weer thuis had uit Egypte. Simeon was er weer bij. De vorige keer was Simeon nog in Egypte als gijzelaar. Nu was ook Benjamin gelukkig weer terug. Dus hij heeft ze alle 11 weer bij elkaar. Jacob heeft het meest ingezeten over Benjamin. Ja, Benjamin, hij had hem ook niet willen laten gaan, want hij was Jozef al kwijt. En stel je nou eens voor dat ook Benjamin niet terug zou komen, dat zou hij niet kunnen verwerken. Dus hij had er heel wat moeite voor gedaan om hem thuis te houden. Maar Juda die zei, het kan niet anders, vader. Als Benjamin niet meegaat, komt Simeon ook niet meer thuis. En toen had hij zich maar laten overtuigen. En Juda had zichzelf nog borg gesteld, ook voor die jongen. Maar hoe gaat dat, gemeente? U kunt zich misschien er wel een klein beetje in verplaatsen. Hè? Als je wat ouder bent, je blijft thuis en je kinderen zijn weg. Hè? Bijvoorbeeld in deze tijd, je kinderen zijn op vakantie, je kleinkinderen zijn op vakantie. Ik heb het vaak gehoord van ouders en van grootouders dat ze dan zeggen, ik zal blij zijn als ze allemaal weer veilig thuis zijn. Ja, toch? En zo is dat ook bij Jacob het geval geweest. Hè? Hij heeft een hele poos in spanning gezeten. Komen ze weer terug? Komen ze alle 11 terug? Ik zie er zo naar uit, maar ik weet het niet. En hier in Genesis 45 is het gelukkig zo dat ze er alle 11 weer zijn. Een pak van zijn hart. Gelukkig. Het is allemaal goed gegaan. Kijk, en hij groet ze en hij valt ze alle 11 om de hals. En dan beginnen die broers te vertellen over hun reis. En dan is het opmerkelijk, dan gaan ze het niet hebben over wat ze allemaal onderweg hebben meegemaakt en dit en dat en zo. Hè. Maar dan hebben ze het over iets anders. En ja, je kan natuurlijk wel begrijpen waar ze het over hebben. Wat is op dat moment het meest, wat hen het meest bezighoudt, wat hen het meest vervult? Ja, natuurlijk de ontmoeting met Jozef. Die onderkoning bleek Jozef te zijn. En meteen, hè, dan komt het ook eruit. In de ontmoeting met Jacob zeggen ze, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over het land Egypte. En in gedachten hoor je ze praten met elkaar. Ze struikelen over hun woorden en hun ogen zijn wijd opengesperd van verwondering. We kunnen het zelf ook amper bevatten, vader, maar Jozef leeft nog. Die onderkoning, die man die het ons zo moeilijk gemaakt heeft. Het is onze bloedeigen broer. Jacob kan het niet geloven. Jacob kan het niet geloven, want er staat zijn hart bezweek. Dat betekent niet dat hij een hartaanval kreeg of zo, maar dat betekent eigenlijk, er staat in het oorspronkelijke woord, dat betekent zijn hart bleef er koud onder. Dus die boodschap, die verwarmt zijn hart niet, daar wordt hij niet blij van. Hij blijft er gewoon helemaal dezelfde onder. Hij kan het gewoon niet aanvaarden, hij kan het niet bevatten, hij wil het ook niet bevatten. Want dit is toch zo wonderlijk, dit kan toch niet. 22 jaar lang heeft hij gedacht dat Jozef niet meer leefde. 22 jaar geleden waren de broers bij hem thuis gekomen. En die hadden tegen hem gezegd, vader, nou is het verschrikkelijk. En ze hadden net gedaan alsof het ook heel verdrietig was. Jozef is verscheurd door een wild dier. Nou, hij was er weken, maanden van de kaart geweest, Jacob. Verschrikkelijk. 22 jaar geleden was dat gebeurd. En in al die 22 jaar had hij elke dag verdriet over zijn geliefde Jozef. Dan ben je nou zomaar niet in 5 minuten veranderd. Dat je zegt, oh nou hij leeft, nou prachtig dan. 5 minuten is dan veel te kort om dat te kunnen begrijpen en bevatten en geloven. En weet je gemeente, je leest daar niet over, dus je moet daar voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar ik stel me zo voor dat toen die broers tegen Jacob zeiden van Jozef leeft nog. Dat die broers dat die Jacob gezegd heeft, ja maar hoor eens even. Waarom hebben jullie dan gezegd dat hij door een wild dier verscheurd is? En als hij kennelijk nog leeft, wat is er dan precies gebeurd? Dan hebben jullie mij bedrogen. Wat is dan de werkelijkheid? En dan kan het niet anders, en het wordt hier niet verteld hoor, dat geef ik toe. Maar het kan niet anders of de broers hebben toen het hele verhaal moeten vertellen. En ze zullen ook schuld hebben moeten beleiden. Ja, vader, we waren jaloers op Jozef. En we hebben hem als slaaf verkocht. We hebben hem eerst in een put gegooid. We hebben hem als slaaf verkocht. En het is verschrikkelijk. We erkennen het. We hebben het fout gedaan, vader. Het is niet goed. We hebben u ook bedrogen. En we hebben u 22 jaar doen geloven dat Jozef door een wild dier verscheurd is. We erkennen het. We zijn schuldige mensen. Die broers waren al tot inzicht gekomen hoor, dat ze verkeerd gehandeld hadden. Daar had Jozef zelf al voor gezorgd. In de afgelopen hoofdstukken komt dat heel duidelijk naar voren. Dat Jozef heel fijnzinnig hen overtuigd heeft van het feit dat ze schuldig zijn. Hè? Maar hoe of dat ook allemaal is geweest, één ding is wel heel duidelijk. Jacob kon het niet geloven dat Jozef nog leeft. Onmogelijk, zegt hij. Zijn hart bleef er koud onder. Steenkoud. Hij hoort het, maar het dringt niet tot hem door. En hij kan het ook niet tot zich laten doordringen. Ik dacht bij mezelf, zo kan het soms gaan. Hè? Als die grote goede boodschap klinkt dat Jozef nog leeft, dat de Heere Jezus leeft, hè? Dat hij de dood heeft overwonnen, dat hij opgestaan is, dat hij heerst niet over Egypte, maar over de hele wereld. Hè? Ik formuleer even in een paar woorden het hele evangelie. Zo kan dat soms gaan, hè? Dat je dat evangelie hoort en dat je het steeds weer hoort en dat je het toch niet kunt geloven. En misschien is er wel een jongere onder ons die zegt van, ja, zo is het eigenlijk ook bij mij. Ik ben wel in de kerk omdat ik me bij de gemeente aan de gemeente verbonden voel en aan andere jongeren. Maar ik kan dat evangelie eigenlijk niet geloven, dat de Heere leeft. Dan blijft je hart er koud onder. Dan ben je er nooit bewogen door, ben je nooit verwonderd door, dan is dat nooit tot troost, dan is dat niet tot bemoediging. Koud blijft je hart. Misschien bent u het wel die vanmiddag zegt van ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb misschien wel ik heb wel andere tijden gehad, maar het is de laatste tijd zo koud in mijn hart. Ik kan het maar niet geloven dat de Heere leeft, dat hij regeert. Ja, dat kan soms ook. Dat je het wel zou willen geloven, maar dat je het niet kunt geloven. Want er is zoveel wat er in je leven speelt, wat je niet klein kunt krijgen. Waarom gebeuren de dingen nou zo? Waarom loopt het allemaal anders dan ik had gedacht en verwacht en gewild? Of je loopt soms vast met alles wat er in de wereld gebeurt. En je zegt van ja, wat er in deze wereld gebeurt, dat is toch verschrikkelijk. En dan wordt er wel gezegd in de kerk, Jozef leeft, de Heer Jezus leeft en hij regeert, hij is koning. Nou, ik zie er niks van in deze wereld. Het lijkt allemaal onwerkelijk te zijn. En zo kan het soms zo moeilijk zijn om werkelijk te geloven dat Jozef leeft. Misschien dat we, als we één op één met elkaar zouden praten, dat we dat dan eigenlijk ook wel tegen elkaar zouden uiten. Hè? Van ja, eigenlijk ben ik ook als Jacob. Ik vind het zo moeilijk om echt te geloven dat de Heere leeft en dat hij regeert. Nou kun je dat vaststellen en dan kun je zeggen, ja, zo kan dat bij ons zijn. Maar weet je wat veel belangrijker is? Dat is natuurlijk de vraag, hoe wordt het dan weer anders? En als je aan het einde van deze geschiedenis leest dat het bij Jacob anders is, want hij zegt in vers 28, mijn zoon Jozef leeft nog, dan komt de vraag bij je natuurlijk naar boven, hoe is dat nou bij hem veranderd? Hoe is dat koude nou veranderd in een stukje warmte? Hoe is dat ongeloof nou verdwenen en hoe is daar nou geloof voor in de plaats gekomen? Dat is de vraag. Nou, daar krijg je in vers 27 antwoord op. Dan staat er in vers 27, toen die broers hem alle woorden hadden overgebracht die Jozef had gesproken. En toen ze de wagens zagen die Jozef had gestuurd om hem te vervoeren, toen leefde de geest van vader Jacob weer op. Dus de woorden van Jozef en de tekenen van zijn liefde en ontferming, die hebben ervoor gezorgd dat dat ongelovige koude hart van Jacob veranderd is in dat gelovige warme hart. Nou, dan kun je de toepassing maken, dan kun je de lijn gewoon doortrekken. Hoe kan een koud hart warm worden? Hoe kan ik van ongelovig gelovig worden? Of weer opnieuw gelovig worden? door de woorden van Jozef. Door de woorden van Jozef en de woorden over Jozef. En dan bedoel ik met Jozef de Heere Jezus. De woorden van de Heere Jezus en de woorden over Christus. Dat zijn woorden die werkelijk geest en leven zijn. Dat zijn hele bijzondere woorden. Dat zijn woorden die werkelijk iets losmaken in je hart. Die werkelijk je hart verlevendigen kunnen. En die uitzicht en troost kunnen bieden. Christus Jezus, Hij spreekt woorden die anders zijn dan woorden van mensen. En waar ik die woorden hoor. Of waar ik die woorden weer opnieuw mag horen. Daar verwarmt mijn hart. Daar wordt, om zo te zeggen, mijn koude hart weggenomen. En krijg ik er een warm hart voor in de plaats. Daar gaat het ongeloof als sneeuw voor de zon smelten. En dan krijg ik het geloof weer in de oefening terug. Wat is dat bijzonder. De woorden van Jozef. De woorden van de Heere Jezus. Van hem en over hem. Dat is, om zo te zeggen, het grote geheim van verandering, verwarming en vernieuwing. Nou, en dan mag je de toepassing zelf maken vanmiddag. Dan betekent dat inderdaad dat je die woorden van Jozef ook iedere dag maar moet lezen en tot je moet nemen. Wat is het meest belangrijke als je een koud hart hebt? De Bijbel open doen. Elke keer weer opnieuw de Bijbel open doen. En dan hoor je, dan lees je de woorden van Jozef. En die zullen je verwarmen. En net zoals Jacob ook de tekenen van Jozefs liefde en ontferming te zien kreeg. Want hij zag die wagens er allemaal. En die hadden de broers natuurlijk niet zomaar mee kunnen nemen. Dus dat was een teken van Jozef. Zo heeft de meerdere Jozef, de Heere Jezus, ook niet alleen woorden aan ons toevertrouwd. Maar heeft ook tekenen aan ons gegeven. En dan weet je al waar ik op doel. Ik denk dat je al weet dat ik het nu heb over de sacramenten van doop en avondmaal. Dat zijn tekenen van de ontfermende liefde van de Heere Jezus Christus. Dus hoe krijg ik weer een warm hart? Door de woorden en de tekenen van Jozef. Nou, toen Jacob uiteindelijk weer mocht geloven en mocht erkennen, ja, het kan niet anders of Jozef leeft. Nou, toen wilde hij hem natuurlijk zo gauw mogelijk zien, dat kun je begrijpen, hè? Liever vandaag nog dan morgen. En je moet ook beseffen dat er nog iets anders speelde. Jacob was 130 jaar oud. En in die tijd werden de mensen ouder dan nu, maar 130 jaar was toen ook al een hoge leeftijd. Dus je wist niet hoe lang je nog had. Hij wilde zo snel als het maar kon naar Jozef. Hoofdstuk 46 begint er dan ook mee dat Jacob alles opbreekt. En dat was heel wat, want hij was een rijk mens. Het zal een poos geduurd hebben voor alles ingepakt is. Maar uiteindelijk is het zover dat ze op weg kunnen naar Egypte. En in gedachten zie je die hele karavaan voorttrekken. Die wagens met Jacob erop, met de kinderen erop. Daar die knechten achteraan en de feesttafel erachteraan. Een hele karavaan die trekt dan weg op weg naar Egypte. Nee, op weg naar Jozef. En het is te begrijpen dat ze zo snel mogelijk dat ze naar Egypte willen. Want ik zei al, het gaat om hem te zien, om Jozef te zien. Dat is het grote doel. Maar weet je wat dan zo opmerkelijk is? Dat je hier in Genesis 47 leest, in het eerste vers, dat als ze in Beersheba komen, en dat is aan de grens, dat ze dan gaan stoppen. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet altijd stoppen aan de grens. Dat is natuurlijk vandaag de dag niet waar. We hebben open grenzen in Europa. Maar je kan er iets bij voorstellen in die tijd. Grenzen, je moet bij de grens stoppen en je legitimeren en zeggen waarom je de grens over wil en zo. Nee, Jacob stopt niet omdat het moet, maar omdat hij dat wil. Jacob stopt in Berseba. En ook niet voor een paar uurtjes. Maar hij slaat daar zijn kamp op. En hij brengt offers aan de God van zijn vader Isaac, staat er. En is natuurlijk vanmorgen, dan is vanmiddag de vraag waarom hij dat doet. Daar heeft hij wel een bepaalde bedoeling mee natuurlijk. Hè? En ik zal vertellen waarom hij dat doet. Berseba is de plaats waar Isaac heeft gewoond. Berseba is de plaats waar al eerder ook door het volk van Isaac, dus waar behoorde Jacob ook toe, hongersnood is geleden. En toen wilde Isaac, die wilde naar Egypte om daar koren te halen, want toen was daar ook al koren. En toen heeft de Heere tegen Isaac gezegd, dat moet je nou niet doen. Je moet hier blijven en dan zal ik hier voor jullie zorgen. Jullie moeten niet naar Egypte. Dat lees je allemaal in Genesis 26. En Isaac die heeft daarnaar geluisterd en hij is er ook niet beschaamd mee uitgekomen. Kun je begrijpen, gemeente, kun je nou begrijpen dat als Jacob weer in diezelfde soort situatie is als toen, dat hij zegt van voordat ik nou naar Egypte ga, moet ik eerst de Heere vragen of het wel mag. En dat hij om zo te zeggen wel het verlangen in zijn hart heeft om zijn zoon Jozef te zien natuurlijk. Maar dat hij dat verlangen om Jozef te zien ondergeschikt maakt aan de wil van de Heere. Hij zegt ik moet eerst weten of de Heere het goed vindt. En dan pas kan ik gaan. En daarom stoppen in Berseba. En offers brengen aan de God van zijn vader. Hij wil duidelijkheid hebben of hij die weg naar Egypte werkelijk mag gaan. Nou, dan kun je het onderwijs wat daarin ligt natuurlijk ook zomaar daaruit halen. Dat is voor ons allemaal niet zo moeilijk, denk ik, hè. Wat kun je hier nou uit leren? Dat is dit. Dat de wil van God ook in de concrete, in de praktische dingen van het leven, dat die wil van God bepalend moet zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen, daar ben ik het wel mee eens, dat dat niet altijd zo makkelijk is om achter die wil van de Heere te komen. Maar we moeten daar wel naar zoeken. En dat vergt in elk geval veel gebed. Als je op cruciale momenten bent, hè, welke werkkring moet ik zoeken? Welke schoolopleiding moet ik doen? Misschien ook dat je voor partnerkeuze staat, hè, al dat soort dingen. Hele belangrijke momenten. Eerst aan de Heere voorleggen, vindt u het goed? En welke weg moet ik nou gaan? Heel belangrijk. En dan kun je zeggen, ja maar hoe kom je daar dan achter? De Heere heeft zelf gezegd, ken mij in al uw wegen en dan zal ik uw paden recht gaan maken. En dan mag je hem aanhouden. Dan mag je een vinger bij leggen en tegen de Heer in het gebed zeggen, zo hebt u toch beloofd. Dan zal de Heer daar gevoelig voor zijn en hij zal je paden recht maken. Eerst hem raadplegen voordat je zelf belangrijke stappen zet. Ik denk en dat is, ik ben het wel met u eens, dat is ook weer niet precies uit dit gedeelte te halen. Maar ik denk dat er ook nog een andere reden is geweest waarom hij, Jacob, hier in Berseba een moment stil is blijven staan. Egypte. Het is wel een heidens land. Een heidense cultuur. Hoe zal het nou gaan met al die broers, met al die kleinkinderen van Jacob? Die worden nou straks ondergedompeld in die cultuur van Egypte. Blijven ze gelovig, blijven ze de Heere dienen? Of gaan ze de Egyptische goden nalopen? Hoe gaat dat nou straks? Hij beseft, hè, het is maar geen kleinigheid om met de hele familie naar Egypte te gaan. En ik ben er eigenlijk zeker van dat hij dat ook aan de Heere heeft voorgelegd. En dat hij gebeden heeft, Heere, wilt u alstublieft met ons meegaan. En bewaar ook de kinderen bij u. Misschien dat ik het vanmiddag zo mag formuleren. Je kent allemaal wel dat versje. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Nou, ik denk dat dat de werkelijkheid was op dat moment. Jacob bracht offers aan de God van zijn vader Isaac in Beerseba. Hij heeft gebeden, bewaar ze in uw naam. Wat is dat belangrijk dat we als gelovige vaders en moeders en gelovige oma's en opa's bidden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En als die dan zo bidt en offert, dan komt de Heere in de nacht daarop naar hem toe in een visioen. En hij roept Jacob. En Jacob is, om zo te zeggen, in de geest klaarhelder. En de Heere zegt: Jacob, ik ben de God van je vader. En wees maar niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Ik zal je daar tot een groot volk maken. Ik zal met je meetrekken naar Egypte. Ik zal je ook weer terug doen komen. En Jozef zal je ogen gaan sluiten. Dan zegt de Heere: je mag gaan. Ik vind het goed. En ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal je ook weer doen terugkomen. Dus de Heere belooft alles wat hij nodig heeft. Kun je zien, hè, hoe goed het was dat hij eerst maar even gestopt heeft. En dat hij niet zomaar Egypte binnengegaan is. Nu gaat de Heere mee. Misschien anders was de Heere niet meegegaan. Nu gaat de Heere meetrekken. En als de Heere meetrekt, dan heb je alles mee. Dan heb je gewoon alles mee. Ik zal met je meetrekken. Wat een prachtige belofte geeft de Heere aan deze Jacob, die zo afhankelijk was, die zo kinderlijk afhankelijk was van zijn God en alles van hem verwachtte. En dan zeg je: nou, wat zou ik dat ook graag willen weten, of de Heere met mij gaat. Nou, dat mag je weten. Ja, hoe weet ik nou dat de Heere nou met mij is? Nou, kijk dan eens naar Jacob. Is dat wat er bij Jacob op dat moment aan de hand was, is dat nou vreemd voor je of niet? Kan je dat nou ook in je eigen leven, je afhankelijk weten van de Heer. En vragen of hij met je wil zijn en of, je mee, of hij met je mee wil optrekken. Misschien wel een onzekere toekomst in. Als je je afhankelijk mag weten van de Heer, dan mag je weten dat hij meegaat. Hij belooft het zelf. En ik zeg het nogmaals, de Heer mee, daar is alles mee. Dan heb je verder niets te vrezen. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Ik zal met u zijn. En ik zal je tot een groot volk gaan maken. Nou, dan kun je de grens over. Dan kun je verder. En dat doet hij ook. En even later, dan komt die hele karavaan in het noordelijke Goshen van Egypte terecht. Ik zei al, een prachtige landstreek in het midden van de Nijldelta, groen en vruchtbaar. Je kan op geen betere plaats in Egypte wonen dan daar. En dan blijkt Jozef er ook al te wezen. En dan vindt die ontroerende, emotionele ontmoeting tussen Jacob en tussen Jozef plaats. He, en het wordt ook prachtig beschreven, he, dat hij hem om de hals viel. Jozef viel Jacob om de hals. En wederzijds zal dat ook het geval geweest zijn. En hij huilde lange tijd. Er is emotie en er zijn tranen. En dan komt alles van die afgelopen 22 jaar komt eruit. Hè? En voor Jacob was het bijzonder. Voor Jozef was het ook bijzonder. Zijn vader leefde nog. En voor Jacob was het dat hij zijn zoon als uit de dood weer terugkreeg. Ja, want hij dacht dat Jozef gestorven was. En nu zag hij leeft. Hij kreeg hem als uit de dood weer terug. Wat een bijzondere ontmoeting. En wat een bijzondere woorden ook die Jacob toen zei. Hij zei: nu kan ik sterven. Nu ik het gezicht van jou, Jozef, weer gezien heb. Want je leeft nog. Nu kan ik sterven. Nu kon hij, om zo te zeggen, zijn leven afsluiten. Nu was het goed. Nu hij wist, Jozef leeft. Nu kon hij sterven. Weet je, eeuwen daarna was er ook eens iemand die al op hoge leeftijd was. En die eigenlijk ongeveer hetzelfde zei. Nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht gezien heb. Dat was die oude Simeon. En toen was dat kind Jezus, was nog maar zo klein. Hè? En dat lag in zijn armen. En toen zei hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En nu kan ik heen gaan in vrede. En zo zie je, Jacob kan heen gaan in vrede, omdat hij weet dat Jozef leeft en omdat hij Jozef in het oog heeft. En Simeon die kan sterven, omdat hij die kleine, maar toch betekenisvolle zaligmaker in het oog heeft. Als je weet dat Jozef leeft, dan kun je leven en dan kun je ook sterven. Als je weet dat de Heere Jezus leeft, dan zal dat je leven bepalen. Dan heb je, om zo te zeggen, troost en uitzicht en licht en vrede. Maar dan kun je ook sterven. Natuurlijk blijft sterven een heel gebeuren. En het blijft iets waar je ontzettend tegenop kunt zien. Van je ook niet precies weet wat het inhoudt. Als je ouder bent kun je er zo tegenop zien. Als je jonger bent, ach dan leef je er wat aan voorbij. Maar we weten het, we zijn maar een ogenblik op deze wereld. Sterven zal straks werkelijkheid gaan worden. Als je zicht hebt op Jozef, als je weet Jozef leeft, dan kun je met Jacob zeggen, nu kan ik sterven. Want je leeft. Nu kan ik mijn leven loslaten. Want Jozef leeft. De Heere Jezus leeft. En hij zal het leven geven. Want wat Jozef niet kan, dat geeft de Heere Jezus. Jozef kan Jacob het leven niet geven. Maar Jezus geeft het leven aan ieder die het van hem verwacht. Wat dat betreft stijgt Jezus uit boven Jozef. Hij is de meerdere Jozef. Wat eigenlijk een mooie geschiedenis als je het zo bekijkt. Hè? Jacob ontmoet Jozef. En hij mag zo eigenlijk alles vinden wat nodig is voor tijd en voor eeuwigheid. De enige troost in leven en in sterven, om met de catechismus te spreken, mag Jacob ervaren. Als hij het zicht heeft op Jozef. En dat geldt voor u en voor mij en voor jou. Even goed, als we zien op die meerdere Jozef, op de Heere Jezus, dan hebben we troost in leven en in sterven. Buiten hem is het niet. Buiten hem moeten we dat allemaal missen. Buiten hem heb je geen houvast. Buiten hem heb je geen toekomst. In hem heb je leven, troost en uitzicht. Voor nu en voor altijd. Wat een zegen, als dat nou om zo te zeggen, bovenaan in je leven elke dag mag staan met grote letters geschreven. Jozef leeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wat heeft die wetenschap dat Jozef leeft voor Jacob veel betekend, Heer? 22 jaar lang was hij in de veronderstelling dat hij Jozef kwijt was. En toen ineens hij leeft. De broers hebben het verteld. En later mocht hij het zelf ervaren in de ontmoeting, in de persoonlijke ontmoeting met zijn geliefde zoon. Jozef leeft. En heren, wat een onderwijs ook voor ons. Want meer dan Jozef, dat bent u, o Heere Jezus Christus. En u bent ook de levende Heere. U heeft de dood overwonnen. Al was het dat Jozef als uit de dood was teruggekomen. Hij was niet werkelijk gestorven. Maar u bent gestorven. En u bent ook weer opgestaan. U heeft alles overwonnen. En daarom bent u de levende die alles in uw handen heeft. Heere, wat maakt het een verschil als we iedere dag opnieuw mogen beseffen dat u leeft of dat we dat niet beseffen. We kunnen soms net als Jacob het amper geloven. We kunnen soms door alle dingen in ons leven of om ons heen zo in beslag genomen worden dat het verduisterd is. Wat wordt het dan moeilijk. Maar Heere, geef dat we steeds weer opnieuw toch in dat diepe besef mogen leven dat u, o Heere Jezus Christus, leeft. En dat u werkelijk alles overwonnen heeft. Dat geeft troost voor nu. En dat geeft uitzicht ook voor straks. Want dan kunnen we met Jacob mee belijden. Nu kan ik sterven. Dan kunnen we met Simeon mee zeggen, nu kan ik heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heren, we danken u dat we vanmiddag zo in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. En dat we ook vanuit het Oude Testament dit evangelie weer met elkaar mochten delen. Draag en spaar ons in de komende week. Bij alles wat weer door ons gedaan moet worden. Of waar we mee bezig zullen gaan. Heere, denk aan een ieder van ons. Op de plaats waar we zijn, wat we doen. Wilt u in het bijzonder met ons zijn als moeite en zorgen in ons leven aanwezig zijn en ons soms zo ontzettend ter neer kunnen drukken. Er zijn ook heel wat broeders en zusters in ons midden die verdriet hebben. Wil ze bijzonder ondersteunen, bijzonder troosten en kracht geven. En zo komen we samen tot u ook aan het einde van deze dienst. We danken voor uw woord. En we bidden om uw blijvende zegen voor de komende week. Alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. Psalm 56, het zesde vers. Dat is ook een psalm van uitzicht. Gij hebt mijn ziel veilig voor de dood en gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En dat kan alleen maar omdat Jozef leeft, omdat Jezus leeft. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.